Gemeente, de beroemdste Nederlandse schilder, Rembrandt, die was nog maar 25 jaar oud en toen heeft hij een schilderij gemaakt van de oude Simeon met het Christuskind in de tempel in Jeruzalem. En als je thuis een Rembrandt-bijbel hebt, kinderen, dan moet je eens naar die prachtige plaat, prachtige schilderij kijken, een topstuk. Je ziet op dat schilderij, dat tafereel, zie je op de achtergrond zie je een enorme grote tempel. Allerlei mensen, overal mensen die druk met elkaar schijnen te praten, die in beweging zijn. En allemaal in de schaduw, in het donker. Die tempel is een donkere achtergrond en die mensen ook in het donker. Al die bewegende mensen die hebben eigenlijk geen aandacht voor het kind. En in die geweldige grote ruimte, midden in het schilderij, zie je een prachtige lichtbundel. En daar zie je paar mensjes. Een priester op zijn rug, met een zegenende hand. En die hand is helemaal licht, in het wit. In het licht. En dan Jozef, die zit met die paar duifjes bij hem. En Maria ook. En dan een stralende Simeon met dat kind in zijn armen. Hij houdt dat kind zo vast, knielt, kijkt omhoog met de mond open. Hij zingt Gods lof. En dat kind dat heeft een stralenkrans om zich heen. Komt dat licht nou van boven of is dat kind nou de bron van het licht? Ja. In ieder geval, het gelaat van Simeon glanst. Een paar bedelaars zie je dan toelopen, toekijken en toeluisteren. En je ziet rechts in de hoek van het schilderij zie je, ja, het lijken wel een paar ouderlingen. Die zitten dan in een bankje, die zitten wel op een afstand dus even te kijken zo. Schitterend schilderij. En daarmee wil Rembrandt ons met licht en donker, clair, obscuur, op effecten, wil hij ons laten zien, zonder woorden, maar met zijn penseel, wat nou eigenlijk de kern is van het kerstfeest. Alle licht valt op het kind. Simeon. Simeon die mag een zalig kerstfeest beleven. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Waar? In de tempel, in de kerk zouden we zeggen. Ik heb heel wat kaarten gehaald. Wenskaarten. Doe altijd goed. Prettige kerstdagen, fijne kerstdagen, vrolijke kerstdagen, gezellige kerstdagen. Als je een revo bent, gezegende kerstdagen. En als je Rooms-Katholiek bent, dan wens je elkaar een zalig kerstfeest. Dat was in mijn vorige gemeente zo. Zalig kerstfeest. De zachte J. En toch vind ik dat de mooiste benaming, weet u dat? Want Simeon die mag hier een zalig kerstfeest beleven. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En daar gaat hij van zingen. Zijn zwanenzang. U weet, ik heb het de vorige keer verteld. Volgens de fabel, volgens de legende, zingt een zwaan één keer in zijn leven. Dat is als hij sterft. Dan zijn alle andere dieren stil en heel zijn leven niet gezongen, maar dat op het laatst vlak voor zijn levenseinde, dan zingt de zwaan. Zoals hij nog nooit gezongen heeft. Zo mooi, zo prachtig. Nou, zo is het hier met Simeon. En zo kan het ook zijn met u. Een tobbend kind van God. Je kan de Heere niet missen en je loopt de Heere achteraan, maar het breekt niet door in je leven. En dat is nou al jaren zo. Gisteren was ik in de kerkdoom, vanmorgen was ik er, nu ben ik er weer. Maar om nou te zeggen dat ik zing allemaal mee, maar dat ik het nou echt met mijn hele hart kan doen, ik wou dat kon. Moedeloze kinderen van God, die eigenlijk in de donker en in het schaduw leven. Je leven is moeizaam geestelijk. En nou hoop ik dat het net zo mag eindigen, of dat het vanavond zo voor u mag worden. Zoals bij Simeon, een loflied. Een loflied, zoals het nog nooit in je hart is gezongen. Ik zet boven de preek Simeons zalig
kerstfeest. Nunc dimittis, zeggen de Romeinen. Dat betekent, nu laat gij Heere heen gaan, uw knecht. Het loflied van Simeon is bekend als het Nunc dimittis in de Romeinse liturgie. Simeon zalig kerstfeest, drie gedachten. Ten eerste wordt hij door Gods geest geleid. Er staat in vers 25, en de Heilige Geest was op hem, en hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, vers 26. En hij kwam, vers 27, door de Geest in de tempel. Door Gods geest geleid, dat is één. Ten tweede, met Gods Zoon verblijd. Er staat in vers 28, zo nam hij het, dat is het kind, in zijn armen. En ten derde, tot Gods lof bereid. Er staat in vers 28, hij loofde God en hij zei, nu laat gij, Heere, uw knecht heen gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Simeons zalig kerstfeest. Drie gedachten. Ten eerste, door Gods geest geleid. Ten tweede, met Gods Zoon verblijd. En ten derde, tot Gods lof bereid. Nou, we beginnen bij vers 25. En ziet, er was een mens in Jeruzalem, wiens naam was Simeon. De Heilige Geest die wil ons ergens op attenderen. En ziet. Zo'n vinger, zo'n wijsvinger, dan moet je daar eens op letten. Wat is er dan te zien? Er was een mens in Jeruzalem. Nou, dat vind ik dan niet zo bijzonder. Moet u daar nou volle aandacht voor vragen? Wanneer leven we? Nou, 40 dagen na de geboorte van Christus. In de tempel, in Jeruzalem. Niet in het heidense Rome, maar in het kerkelijke Jeruzalem. Godsdienstige Jeruzalem, de hoofdstad van Israël, daar zijn we. En ziet een mens, ja, met basta van de mensen. Het is een geweldig druk, de hoofdstad en dan nog die enige tempel die er was. Ontzettend druk. Een mens. Een mens zonder titel. Staat niet een priester, geen fariseeën, geen schriftgeleerde, gewoon maar een mens. Ja, maar je hebt maar twee soorten mensen. Je hebt mensen waar de geest wel in werkt en je hebt mensen waar de geest niet in werkt. En waar de geest wel in werkt, dat zijn godvrezende mensen. En waar de geest niet in werkt, dat zijn godsdienstige mensen. Daar op die straten van het kerkelijk Jeruzalem. En dan zegt de Heilige Geest, nou moet je eens opletten op die ene Simeon, dat is een godvrezend mens. En die waren zeldzaam in die tijd. Priesters en schriftgeleerden en mensen die een lammetje kwamen offeren, zat. Simeon, zijn naam betekent hoorder. Hoorder. Hij heeft in zijn leven geleerd om te horen, te luisteren naar wat de geest tot hem zegt. Dat is heel bijzonder. En dat vind ik ook heel moeilijk, gemeente. Een stukje uit de Bijbel lezen, dat kunnen we allemaal. Maar om nou te luisteren, getuned te zijn naar wat de geest tot je zegt. Hoorde, er staat in vers 25, 26 en 27 driemaal toe dat de Heilige Geest op hem was, in hem werkte en hem leidde. Een kind van God. Een knecht van God. Zijn geestelijke cv wordt hier even neergezet in vers 25. Deze mens was rechtvaardig en godvrezend. Zo worden we niet geboren. Rechtvaardig en godvrezend, zo wordt u niet geboren. Zo word je wel gemaakt door Gods genade. Wat betekent dat? Rechtvaardig naar mensen, godvrezend naar de Heere toe. Horizontaal, verticaal. Rechtvaardig wil zeggen dat je voorzichtig wandelt. Trouw aan de Torah, aan het woord van God. Wachtend je voor de zonde. Rechtvaardig. Een rechte koers gaat naar het woord. Geen scheve schaats rijden. Rechtvaardig. En godvrezend wil zeggen, afhankelijk van de Heere. Ik vertaal het voor mezelf een beetje met godvrezend is godvragend. Dat je dag aan dag aan de Heere vraagt wat je doet en waar naartoe gaat. Heere, helpt u mij? Heere, vindt u het goed dat ik dit of dat beslis en doe? Dat is godvrezend. Oprecht naar de mensen en vroom naar de Heere toe. Zowel in het openbaar, maar ook in het verborgene. Nou, dat is genade. En hij verwachtte de vertroosting van Israël, staat er. Hij verwachtte, dus het is advent geworden in zijn leven. verwachtingstijd. De vertroosting van Israël, dat was een titel van de Messias. Als de Messias zal komen, dan zal hij zeggen tegen zijn volk, troost, troost mijn volk. Dan zal hij de treurigen komen troosten. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. Niet hij hoopte dat het een keer in zijn leven zou gaan gebeuren. Dominee, ik hoop dat ik voordat ik sterf, dat ik toch nog bekeerd mag worden. En verwacht je het ook? Nou ja, dat kan ik niet zeggen, maar ik hoop het wel. Simeon die hoopte niet dat dat kind nog eens een keer in zijn armen gedrukt zou worden, maar hij verwachtte het. Wat is het verschil tussen hopen en verwachten? Nou, dat zie je bij een moeder die in verwachting is. Als je in verwachting bent, in blijde verwachting, dan weet je zeker, er komt een kind. Als je het hoopt, dan is het nog maar de vraag, maar verwachten, het komt. Het komt gewis. En hij verwachtte de vertroosting van Israël. Dat gaat komen. En waarom noemt hij de Messias, of waarom wordt de Messias hier nou genoemd de vertroosting? Als er troost nodig is, dan is er ook iets om te treuren. Nou, dat was ook zo in die tijd, denk ik. Ik ga er niet al te veel invullen, maar ik geloof niet dat ik er ver naast zit als ik zeg dat de toestand toen in die tempel, dat was niet zo bijstergeestelijk. De profetie had al 400 jaar gezwegen. Het geestelijk peil was laag in Jeruzalems tempel. Het godsdienstige leven was veruiterlijkt. Het was vervallen en nou is Simeon een man, die gaat niet schelden op de tempel. Die gaat er niet over katten, die gaat die tempel ook niet verlaten. Die behoort tot de bedroefden om der bijeenkomst wil. Om eens een ouderwetse uitdrukking te gebruiken. Hij treurt over de toestand van het volk van God in de wijvorm. De toestand van het volk, de toestand van de priesters. En nou verwacht hij het niet van zijn eigen commissies, of van zijn eigen bewegingen, of van zijn eigen programma's, of van zijn eigen activiteiten. Maar hij verwacht het van boven, van de vertroosting van Israël. Als de Messias komt, dan zal hij ons weer genadig bijeen vergaderen. Een treurende in de tempel. En dan staat er in vers 26, ik loop maar een beetje langs vers voor vers. En hem was een goddelijke openbaring gedaan. Een godspraak, een orakel. Een belofte door de Heilige Geest dat hij de dood niet zou zien, dat hij de Christus des Heren zou zien. Hij heeft een bijzondere belofte ontvangen, een hele bijzondere zelfs. De Heilige Geest die had tot hem gesproken, nou zal je niet sterven, Simeon, voordat je de Heere Jezus, de Messias, hebt gezien. Wat een bijzondere belofte. Iemand heeft wel eens gezegd, wie het teerste met de Heere leeft, die mag het diepste blikken in de heilsgeheimen. Vat u dat? Als je het teerste met de Heere leeft, Gods verborgen omgang vinden zielen, waar zijn vrees in woont, wie het teerste met de Heere leeft, het heilgeheim wordt dan getoond. Die krijgt het diepste te blikken in Gods heilsgeheimen. Nou, hier doet de Heilige Geest een belofte, jij zal niet sterven voordat de Messias komt. Die Geest die leert hem en die Geest die leidt hem. De Geest leert hem hier, je zal de Messias zien en hij leidt hem, vers 27, want hij wordt door de Geest in de tempel gebracht. Ziet u trouwens ook, gemeente, dat waar de Heilige Geest echt aan het werk is, dat de Heer Jezus niet ver weg is? De Geest had hem gezegd dat hij de Christus zou zien. Waar de Zoon van God is, daar is de Geest van God. En waar de Geest van God aan het spreken is, daar is de Zoon van God ook ergens in de buurt. De Geest had tegen hem gezegd, je zal de Messias zien. Een bijzondere belofte, weet je waarom? Omdat wij, mensen, wij kunnen elk moment sterven. Wij zijn stervelingen, jong en oud. Gezond, kerngezond of ziek. Wij kunnen elk moment sterven. Simeon niet. Simeon, die was onsterfelijk. Die kon niet sterven voordat Jezus geboren was. Niets zou hem kunnen scheiden, zelfs de dood niet. van de belofte en de vervulling van de belofte. De belofte van God hield hem in leven. En daar klemde hij zich aan vast. Ook al zag hij er nog helemaal niks van. Geef mij Jezus eer ik sterf. Weet je, Simon is een wonderlijk figuur. Het is een figuur die staat op de grens van oud en nieuw. Bij de grensovergang van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. En hij behoorde tot die rest, dat overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade, die toch nog een levende verwachting hadden op de vertroosting van Jeruzalem en, zegt vers 38, allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Hij was dus een groep, een rest, een overblijfsel van Godvrezende mensen die uitzagen naar de vertroosting, de verlossing van Israël en Jeruzalem. En mag ik daar eens een toepassing van maken, gemeente? Want kijk, zoals het toen was, Simeon leefde op de grens van oud en nieuw, zo is het natuurlijk bij ons ook. Simeon leefde op de grens van oud en nieuw wat betreft de nederkomst van Jezus Christus. Maar wij leven, dat geloof ik vast en zeker, in de eindtijd, het einde van deze bedeling. Wij leven ook in 2009 in een grens. Wij zijn grens, zitten op de grens van de wederkomst van Christus. Dat duurt niet lang meer. En nou zie ik net als in die tijd van Simeon, ik zie ook zoveel drukte op de straten van het kerkelijk Jeruzalem. Ik zie zoveel mensen die zijn bezig met hun offertjes brengen, met de kerk een beetje in stand te houden, ook in Rotterdam-Zuid. En het zal allemaal wel moeten, het zal allemaal wel nodig zijn, maar ik ben op zoek. Niet naar godsdienstige mensen, actieve mensen, missionair ingestelde mensen, bevindelijke mensen, maar mensen die verwachten de wederkomst van de Heer Jezus. Er was daar een groepje die wachtte op de komst van de Messias. Die kenden elkaar. Het was nog niet in vervulling gegaan, maar ze zagen er naar uit. Wat zou het een geweldige genade zijn, al zou er ook in onze tijd, in onze gemeente, mensen zijn. Behorende tot die rest, dat overblijfsel, waar de verwachting van de spoedige komst van Christus, want het gaat een keer gebeuren, maar dat levendig is en niet ondersneeuwt. Nou, Simeon, hij heeft een belofte gekregen, maar ja, de vervulling nog niet. En tussen de belofte en de vervulling ligt een verwachtingstijd, zo lang door hem verbijt. Hoe zal die er nou mee omgegaan zijn, gemeente? Hij heeft een belofte van God ontvangen. En dat zal in vervulling gaan tijdens zijn leven. Hoe gaat hij daarmee om? Weet je, dat gaat wel eens op het randje af. Het gaat wel eens op het nippertje goed. Net goed. Die man die wordt ouder bij het klimmen van de jaren en nog steeds niks gezien. Hij wordt ook zwakker. Ziekelijk. Zoals dat met oudere mensen is, die worden zwakker. En hij maar bidden, geef dat mijn oog het goed aanschouw. Terwijl ik ga het onbezweken trouw. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, heel letterlijk. Weet je wat er op afkomt, gemeente? Daar komt natuurlijk ook bestrijding op af. Want hoe ouder je wordt, het wordt maar niet ingelost, vervuld. Er is volharding nodig, maar er komt ook bestrijding op af. Komt de Satan op af? Jongen, dat heb je gedroomd. Die goddelijke inspraak, dat was een sprookje. En de meeste sprookjes, dat is bedrog. Die man maar bidden, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd. Ga waar mijn hart vertroosting, maar het wordt ook bestreden. En ik denk dat die man ook wel eens gezucht zal hebben. Zouden nou Gods beloftenissen verder aan vervulling missen? Vruchteloos worden afgewacht. En ik word maar ouder. Waarom doet God dat nou eigenlijk, zo lang wachten? Nou, God zit niet stil hoor. Tussen die belofte en die vervulling is God bezig om dat kind in de wereld te brengen. Is God bezig om het lichaam voor Jezus toe te bereiden door de Heilige Geest. Er moet nog wat gebeuren, dat kind moet nog geboren worden. Gods timing is perfect. Ook al duurt het voor ons wel eens te lang. Nou, dan kom ik bij vers 27. En hij kwam door de geest in de tempel. En als de ouders het kinderke Jezus inbrachten om naar de gewoonte de wet met hem te doen. Zo kwam hij door de geest in de tempel. Nou komt er het moment. Nu komt het moment. Hebt u de krant gelezen de afgelopen week? In de PKN is er een zogenaamd Kairos document. De Kairos-verklaring is gelukkig verworpen. Hè? Aanstaande vooraanstaande Palestijnse theologen die dan Israël en zo. Allemaal niks en Israël is de boosdoener en zo. Gelukkig allemaal verworpen. Gaan we om dat woordje Kairos document. Dat woordje Kairos betekent, dit is het uur u. Het uur nu. Dit is het beslissende moment. Nou hier vers 27 en hij kwam door de geest in de tempel. Dit is door God getimed. God brengt mensen bij elkaar. Dat doet, en dan werkt de Heer aan beide kanten van de lijn. Aan de ene kant zie ik Jozef, Maria en het kinderke naar de tempel komen. Aan de andere kant, op datzelfde tijdstip, komt Simeon door de geest gedreven de tempel binnen. Die ontmoeting is door God gearrangeerd. Gods tijd. Hij kwam door de geest in de tempel. Wat is dat, gemeente? Door de Heilige Geest in de kerk komen. Wat is dat? Kennen we dat? Ik kom in de kerk. Ja, hoe kom ik in de kerk? Nou, meestal uit gewoonte. Ik kom in de kerk omdat het, nou ja, omdat het mijn beroep is. Mijn ambt, netjes te zeggen. Ik kom in de kerk nou vaak uit gehoorzaamheid. Omdat de Heer Jezus ook naar gewoonte in de synagoge ging en wil gewoon doen. Dat is de plek ook zonder gehoor. En vaak kom ik ook de kerk in uit liefde. Ik vind het fijn om naar de kerk te gaan, werkelijk. En dat vindt u ook, anders had u hier niet gezeten op de tweede dienst, op de eerste kerstdag. En dan staat er, hij kwam door de geest in de tempel. Ik geloof dat dat net iets meer is. Ach, hij stond gewoon op. Maar er was iets van, ik moet er naartoe. Misschien zit er hier iemand ook die zegt, ik moest vanavond hier zijn. Gewoon omdat je hier normaal meeleeft of omdat je gewoon op visite bent bij iemand, familieleden, moet hier zijn. Weet je, ik ben al eens in Hoorn geweest, in Hoorn hebben we evangelisatie zitten, hè, in Hoorn. Ik was in Hoorn geweest, dan is iets als Katendrecht hier. En hij had een gesprek gehad, een man. Ja, joh, wat doe je nou eigenlijk hier? En toen zei hij, ik zal het nooit vergeten. Hij zei, ja, ik had eigenlijk helemaal geen zin om te gaan, maar het leek net of er iemand een revolver in mijn rug duwde. Daar moet je heen. Ik moest. Hij zei het dan op zijn eigen manier. Ik moest. Zo kan je in de kerk moeten zijn. Nou, zo ging Simeon naar de tempel, gedreven door de geest. Kerstfeest wordt het alleen door de kerstgeest. Wonderlijk iets wat er hier gebeurt. Jozef en Maria worden binnengebracht door de wet. Om naar de gewoonte de wet met hem te doen. En Simeon wordt binnengebracht door de geest. Zo leidt de Heer, zo brengt de Heer mensen bij elkaar. Mensen bij het kind. En hij krijgt ze waar hij ze hebben wil. Op zijn tijd. Dat is geen toevallige samenloop van omstandigheden. Ook toevallig zit dat nou net Jozef en Maria en het kindje eraan komen. Heeft die Simeon mazzel? Nee, zo moeten we niet praten. Dit is door God geleid. Zoals de Heilige Geest altijd mensen leidt naar zijn huis. Gods huis. En zoals de Heilige Geest spreekt door het woord. Beloftewoord. En zoals de Heilige Geest brengt bij Christus. Die geest die dreef hem heen naar de Heer Jezus. Dat is het liefste werk van de geest. Mensen te brengen in de kerk om het kind. Want daar gaat het om. Al zou je aan Simeon vragen, en ik zeg het nou een beetje zo in mijn woorden, u begrijpt dat wel. Al zou je nou aan Simeon vragen, Simeon, wat kom je nou doen in de kerk? Dan zou Simeon zeggen, het gaat mij om de Messias, om de Christus. Daarom ga ik naar de tempel, om hem te ontmoeten. En ik hoop dat het vandaag de dag is. Als je zo naar de kerk komt, gemeente, God heeft je daar wat te zeggen. God heeft je daar wat te schenken. God heeft ons hier wat te geven. En dat zal Simeon ervaren en dat ervaart u ook. De geest drijft naar Gods huis omdat de Heer je wat wil geven. En als je de Heer Jezus wil zien, dan moet je in de kerk zijn. Daar openbaart hij zich. Hier gebeurt het voor Simeon. Op dat moment. Ja, in diezelfde tempel waar dus later de hoge priester, de zoon van God, de dood zal veroordelen. Hè? In die innerlijk verrotte tempel. En daar gebeurt het. Toen werd het voor hem Gods dag, Gods tijd. Een happy day, een happy day. Ja. Weet je, ik moest denken, dat is de eerste gedachte, door Gods geest geleid naar Gods huis om Gods zoon te ontmoeten. Ik moest denken in de voorbereiding aan, niet alleen aan Simeon, maar ik moest ook denken aan Spurgeon. Vorige week was het zo'n noodweer, hè? Weersalarm, verkeersalarm. Nou ja. Vorige week was hij er toch hier en... Nou, toen Spurgeon tot bekering kwam, was dat ook noodweer. Ik weet niet of je dat verhaal kent, maar dat is altijd een geweldig mooi verhaal. Spurgeon, 15 jaar oud. 6 januari 1850. Exacte datum. Toen was het Gods tijd dat hij mij in mijn leven, in mijn hart greep. 6 januari, ik kan de datum nog zeggen. 15 jaar oud. En toen was het zondag en toen was er een sneeuwstorm. En zijn moeder had gezegd, dan moet je naar die predikant gaan, want dat is een goeie. Nou ja, hij wilde gaan, maar het was zo'n noodweer, dat ging niet. Hij dacht, nou ja, dat hijs ik niet. Laat ik dan maar het dichtstbijzijnde kapelletje inschieten. Nou, en hij zat daar. Weinig mensen. De dominee kwam niet opdraven. Ja, het was noodweer. Nou, toen hebben ze maar een of andere ouderling, die ging dan op die kansel staan en ja... Dat niet zoveel gaven, maar die probeerden er toch nog wat van te maken. Maar die man die was al vol van de Heer Jezus. En hij pakte zijn tekst, Jesaja 45, vers 22. Zie op mij en word behouden. En die man had zich niet voorbereid, die had geen blaadje bij zich. Maar uit de volheid van zijn gemoed, hè, ging hij tegen de mensen zeggen, mensen, zie op Jezus en word behouden. En hij sprak de mensen aan en hij keek ernaar. En hij wees ze aan. En hij zag Spurgeon zitten en zegt, jongeman, jij bent ongelukkig. En je zal eeuwig ongelukkig blijven als je niet op Jezus ziet. Zie hem zweten in de hof. Zie hem hangen aan het kruis. Zie hem begraven worden in het graf. Zie hem opstaan uit het graf. Zie hem opvaren naar de hemel. Zie arme zondaar op hem. En dan zegt Spurgeon, en toen gebeurde het. Toen zag ik op hem en ik zag hem. En dan schrijft hij later, tussen 10:30 de chapel, de kapel in. En 10:30 weer thuis, tussen 10:30 die morgen en 10:30 dat ik weer thuis was. Toen is het gebeurd. Toen heeft God mijn hart veranderd. Toen ben ik uit de duisternis overgehaald naar het licht. En ik ben vanuit de dood overgezet in het leven. Toen ben ik veranderd. Spurgeon. Simeon in de tempel. Toen gebeurde het. En nou weet ik dat er sommigen zijn hier. Die kunnen zeggen. Prijs God ervoor. In 2009. Toen is het gebeurd. Toen is er wat in mijn leven veranderd. Toen ben ik omgezet. Toen ben ik verwacht. Kreeg advent in mijn ziel. Toen leerde ik verwachting krijgen. Toen ben ik gaan zoeken. Wat dat betreft is voor u een heerlijk jaar geweest. Ook al ben je nog zo ongelukkig omdat je de Heer nog niet gevonden hebt. Maar je bent wel zoekende gemaakt. Dat huis van God, je ziet er nou anders dan begin van het jaar. Dat is sterk van de geest. Ik ga naar de tweede gedachte. Dat is met God zo verblijd. Er staat, en als de ouders het kindje Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij het kindje in zijn armen en loofde God. met Gods zoon verblijd. Als Simeon binnenkomt in de tempel, dan wordt de Heer Jezus binnengedragen op datzelfde moment. Simeons voeten die gaan door de drukte op dat tempelplein heen, het voorhof. Het is daar een drukte van je welst hoor mensen. Hij is vlakbij het altaar, denk ik. Waarom? Nou ja, omdat Jozef dat armenoffer moest brengen, die twee tortelduifjes. Dus dat werd op het altaar, bij de altaar werd dat gedaan, dat offer gebracht. Dus Simeon is in de voorhof bij het altaar en hij zoekt. Hij zegt, wie zal dat nou toch kunnen zijn, die Messias? En hij zoekt en dan kijkt hij eens rond. En dan ziet hij daar een jonge man en een jonge vrouw. Arme mensen, want ze hebben geen duur lammetje bij zich, maar twee duifjes. En een kindje. Daar. Ja, hij weet dat is hem. Dat is hem. Hoe weet hij dat? Geen idee. Was dat kind zo bijzonder? Nee, geen gedaante nog heerlijkheid dan een gewoon kind, maar de Heilige Geest laat je Jezus zien. Dat was de Geest. Dat was de Geest die hem dreef naar dat kind. De Geest drijft altijd naar Jezus toe. En dan gaat er iets in vervulling, gemeente. Hier gaat in vervulling wat Malachi 3 vers 1 zegt. Plotseling snellijk zal tot zijn tempel komen de Heere die gezoekt. Gaat hier in vervulling. Dan staat er en hij nam het in zijn armen. Hoe zal dat gegaan zijn? Oh, daar had ik bij willen weten. Hoe denkt u dat gegaan is? Ik denk dat die oude man was. Ik zie dat die oude man die zie ik lopen, toeschieten naar Maria die dat kindje op de armen heeft. En hoe is hij daar naartoe gelopen? Ik denk zo. Met uitgestrekte, verlangende armen. En met een stralend gezicht. En toen heeft Maria dat kindje in zijn armen gelegd. Een zoon is ons gegeven. Ik denk dat hij er amper om heeft hoeven te vragen. Ja, dat is een monument daar. Dat is een monument daar. Hier ligt het Nieuwe Testament in de armen van het Oude Testament. Snap je? Die twee armen van Simeon, dat zijn de wet en de profeten. Die houden de vervulling vast. En nu gaat Simeon met dat kind op zijn armen. Nou gaat hij de grens over. Hij stond op de grens van Oude Testament, Nieuwe Testament. Maar met dat kind in zijn armen, dan staat hij aan de andere kant van de grens. Nieuwe Testament, nieuwe bedeling. En gemeente, als God zijn belofte vervult, zolang door hem verbijt, dan geeft de Heer altijd meer dan hij beloofd heeft. Want de Heer had beloofd, je zal de Christus des Heren zien. En dan mag hij het niet alleen zien, dan mag hij het ook vasthouden. Mooi hè? Zien en in de armen nemen. Ik denk aan een woord uit 1 Johannes. Een crescendo. En hetgeen onze oren hebben gehoord. En dan vervolgens een stapje hoger. En hetgeen onze ogen hebben gezien. En dan nog een stapje hoger. En hetgeen wij met onze handen hebben getast. Nou, dat is hier voor Simeon. Hij heeft het gehoord in de belofte, gezien met zijn ogen en hij heeft het in zijn armen mogen houden. En ik ben ervan overtuigd dat hij dat kind natuurlijk ook aan zijn hart gedrukt heeft. En weet je wat ik ook geloof, gemeente? Ik doe niet aan inlegkunde hoor. En weet je wat ik nou ook geloof? Dat hij niet alleen aan zijn hart gedrukt heeft, maar dat hij dat kind nou, dat hij het nou niet alleen in zijn armen heeft gehad, maar dat hij het ook gekust heeft. Werkelijk waar. Het geloof omvat het kind. En de liefde die kust het kind. Mag dat? Ja natuurlijk, want er staat in Psalm 2, kus de zoon. Kus de zoon. Dat mag. En zo staat hij daar. Weet je wat geloof is? Dat zijn die twee handen, die twee armen van Simeon. Dat is geloof. Die twee lege handen. Uitgestrekt. Naar gevende God. En dan legde Maria dat erin, hè? En die lege armen, daarmee kom ik in de kerk. En dan legt God er zijn kind, zijn zoon in, als die armen maar leeg zijn. Als die armen maar begeerig uitgestrekt zijn. Dan legt de Heer,
dat is geloof. De geloofsbelijdenis zegt, het Heilige Geest die ontsteekt het waar geloof in ons hart, dat Christus omhelst. Omarm, omvat.
Hoe komt Simeon aan die zaligheid, dominee? Goeie vraag. Weet je hoe die eraan
komt?
Nou, die zaligheid die wordt bij hem gebracht.
Die zaligheid die wordt in zijn armen gelegd. En dat geldt voor u ook. Want in de verkondiging, ik ben geen Maria, maar ik ben wel een mens, door God gezonden, in alle nederigheid gezegd, en toch, en ik mag vanavond Christus meenemen, dat is mijn opdracht. Ik mag hem binnendragen in de tempel, in de Maranatenkerk, en ik mag hem u tonen. Die zaligheid wordt naar binnen gebracht, wordt in uw armen gelegd.
Dan doe je mee.
Of hou je arm op je rug. Kan ook. Of kijk je niet naar dat kind, maar je draai je ogen weg. Ergens anders naartoe. Of je doet een stapje terug.
Dank u.
Komt er dichtbij. Het wordt in je armen gelegd. Zo komt God naar jou toe. Een Christus die in je armen wordt gelegd, aan je hart wordt gelegd.
Je kan hem wel laten vallen. Je kan hem wel laten vallen. Geloven, dat is het aannemen van een gegeven Jezus. En hij wordt geschonken in het evangelie. Wat doe je ermee? Ja, ik moet hem eerst krijgen. Nee, dat is de vraag. Niet of je hem krijgt. Je krijgt hem. Alleen laat hem vallen. Laat liggen. Op je bank, als je dadelijk opstaat, laat liggen. Laat je hem liggen. Op de bank. Je hebt hem gekregen.
Het geloof neemt aan, omarmt wat God geeft. En als Simeon dan met dat kind in zijn armen zit. Wat je van God krijgt, mensen, dat past precies. Dat is altijd goed. Als hij met dat kind in zijn armen staat, dan heeft hij geen kritiek. Dan zegt hij niet, dat kind is te groot, of dat kind is te klein, of dat kind is te arm. Nee, dat kind is nou precies goed voor hem. Die zalig maakte van zonde.
Ja, ik denk ook dat zijn gezicht geglanst heeft, gestraald heeft. Denkt u van niet? Ik denk van wel. Ik denk van wel. Als Mozes, hè, dicht bij God. Als Mozes die berg op is en hij is dicht bij de Heer, dan komt hij van die berg af en dan straalt zijn gezicht. En nou is Simeon zo dicht bij de Zoon van God. En hij kijkt ernaar. Dat gezicht is gaan glanzen. Dat kan niet anders.
Zien is hebben. Zien is hebben. Voor Simeon is zien hebben.
Voor eeuwig de mijne.
Heerlijk om zo met Christus in je armen voor God op je knieën te liggen. Zo kan je sterven. Wij kunnen niet met, in zekere zin kunnen wij niet met lege handen sterven. Alleen met Christus in je armen, dan kan je heen gaan.
Zo mag ik ook tot God komen, gemeente. Spurgeon, ik had net over Spurgeon, hoe hij tot bekering kwam. Spurgeon heeft een mooi voorbeeld. Ergens van een oud volk, het oude volk van de molossers. De molossers. En bij dat volk was er deze gewoonte. Als de koning een gunst weigerde aan een onderdaan. Wat deden dan die oude molossers? Die hadden dan een bijzonder hulpmiddel. Dan namen ze de zoon van de koning in hun armen. En dan vielen ze op hun knieën. En dan zeiden ze, o koning, wil ons verzoek. Ter wille van uw zoon, wilt u ons verzoek, alstublieft, inwilligen. En dan antwoordde de koning, ik weiger niets aan degene die mij smeken in de naam van mijn zoon. Ziet u, bidden in Jezus naam, dat is met hem in je armen naar God gaan. O God, hoor, verhoor, red en reinig mij om Jezus wil.
Mijn ogen hebben nu zaligheid gezien, gemeente. En dan geloof ik, hè, in je geestelijk leven, dat je kan zien en je kan zien.
Ik geloof dat de praktijk van het geestelijk leven zo is. Je kan zien van verre en je kan zien van nabij. Je kan zien van verre. Je ziet de Heer Jezus in de belofte. Je richt je ogen naar Hem. Je kijkt zijn richting op. Alleen voor je gevoel ben je nog zo'n van verre staande. Maar je weet, het moet Jezus, Jezus, Jezus zijn. Zie op mij, ja, maar ik sta zo achteraan. En toch, je ziet, maar het is van verre. Heer Jezus, zou u alsjeblieft in kerst 2009, zou u dan alsjeblieft wat dichterbij willen komen? Er zijn er ook die hem van nabij mogen zien. Die hem net zoals Simeon in zijn gezicht mogen zien. In het volle licht, in zijn volle gezicht. Dan kan je niet anders dan jubelen en loven en juichen. Dan kan ik sterven, dan kan je sterven. Derde gedachte ga ik mee eindigen, dat is tot Gods lof bereid. Zo nam hij het in zijn armen, met Gods zoon verblijd, dat was de tweede gedachte. En dan staat er en hij loofde God, tot Gods lof bereid, dat is de derde gedachte. En dan zegt hij, nu laat gij hier uw dienstknecht heen gaan in vrede naar uw woord. Mijn ogen hebben uw heil gezien, dat u bereid hebt voor het aangezicht van alle volken. Licht tot verlichting van heidenen en tot de heerlijkheid van uw volk Israël. Hier wordt de kerkganger een kerstzanger. Hier gaat hij God loven. Zien en dan zingen, dat kan niet anders. Met dat kind op zijn arm. Net zoals dat in dat schilderij van Rembrandt. Hè? Knielend, hij houdt het zo vast. Knielend, open mond naar boven. Met een kind in je armen. God prijzen. De lofzang klimt uit Sionzalen. Dat is hier letterlijk zo. Uit tempelzalen. Tot u met stil ontzag. Wat een tafereel gemeen. Die man die gaat zingend de heerlijkheid in. Het lest is van die man het beste. Een stukje hemel daar. In die tempel. Terwijl andere mensen die lopen maar met die koeien. En met die lammeren te sjouwen. En die tempeltrappen op en af. En het is een bedrijvigheid. En anderen zien het niet. In de schaduw. Maar daar een stukje hemelwerk op aarde. Die man die ziet Jezus en die gaat van hem zingen. Dat is eeuwen, dat is hemelwerk. In de hemel doen ze niet anders dan zien op Jezus en eeuwig zingen van hem. Toch? Een intens gelukkige oude man. Getroost, maar ook verblijd. De oudjes doen ook mee met kerst. De oudjes, de ouderen, de oudste generatie, die is ook van de partij. Ten tijde van de avond, ouderen die meeluisteren in Zondenburg. Ouderen die meeluisteren in avondrust. Ouderen die meeluisteren thuis, de kerktelefoon. De ouderen die worden niet overgeslagen met kerstfeest. Het wordt licht ten tijde van de avond. Daar staan een kleine gemeente daar. Alle andere mensen die gaan gewoon door, priesters gaan door. Aan de kleine gemeente. Jozef. Maria. Simeon. De Heer Jezus. Anna komt er ook nog bij. Een kleine gemeente die God groot maakt. Nou, ik wil vanavond naast hem gaan staan. Simeon, je hebt gezongen. Ik heb het uit mijn hoofd geleerd. Ik ken het by heart. En ik ga het meezingen. En miljoenen mensen hebben die lofzang van Simeon overgenomen. Meegenomen. En ook mogen nazingen. Calvijn ook trouwens. Het is nog net het Calvijnjaar. Ik kan u nog een dag of zes ermee blijven verrassen. Het is nog net het Calvijnjaar 2009. Weet je hoe Calvijn gestorven is? Calvijn is gestorven 1564. Het was eind maart, met Pasen. Nog eenmaal wilde hij met zijn laatste krachten. Hij was nog niet zo erg oud hoor, maar hij was wel opgeleefd. Uitgeleefd, opgebrand. Nog eenmaal wilde hij met zijn laatste krachten nog eenmaal in de gemeente zijn. En er werd avondmaal gevierd op Pasen. Hij laat zich in de kerk dragen. En hij blijft tot het einde van de dienst. En dan zingt hij, zegt de geschiedenis, met een bevende stem en happend naar adem, zingt hij met de gemeente de lofzang van Simeon. Nu laat gij, Heere, uw dienaar gaan in vrede naar uw woord nu. He, wat een opluchting. Gods beloften zijn toch vervuld, ook aan mij. Heer, het was op het nippertje. Ik ben al oud en zwak en ziek, maar uw beloften falen niet. U houdt uw woord. Nu. Nu is het geloof overgegaan in aanschouwen. Nu zijn uw woorden in vervulling gegaan en mijn leven tot een voltooiing gekomen, in vrede. Nu kan ik heen gaan van mijn uitkijkpost. Ik heb er jarenlang zo lang op gewacht. Ik kan heen gaan van mijn grenspost, van mijn uitkijkpost. Kan ik heen gaan van de tempel naar uw hemel. Van Gods huis naar het Vaderhuis. Nu kan ik heen gaan, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dat is de kern. Dat is het hart waar het om gaat. Nu, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u nog lusten? Nu. Weet u nog een paar weken geleden dat ik met u gesproken heb over Jacob, zijn sterfbed? Dat was het Oude Testament, dat was aan deze kant van de grens. Jacob die zei op zijn sterfbed, op uw zaligheid wacht ik. Simeon staat aan de andere kant van de grens. Die zegt, uw zaligheid die zie ik. Uw zaligmaker. Ik denk dat hij dat gezegd heeft, gezongen heeft. En dat de tranen over zijn wangen biggelden. Trouwens, als je let op heel zijn lijf. Als je let op zijn oren. De stem van Gods geest gehoord, het woord, de belofte. Als je let op zijn voeten, die gingen richting de tempel. Als je let op zijn ogen, die zagen op dat kind, uw zaligheid. Ik blijf op u in liefde staren. Als je let op zijn armen, met zijn armen heeft hij dat kind mogen eigenen. Als je let op zijn hart, aan zijn hart het kind gedrukt. Als je let op zijn mond, hij loofde God. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. De redding in dat kind. Gemeente, er is nog iets. Mag ik dat nog even vertellen? Mag ik het nog even kwijt? Dat is nog een spa dieper. Even tussen haakjes. Dit is ook een heel, heel bijzonder moment. Dit. Waarom? Niet alleen omdat de Heere plotseling sneller zal tot zijn tempel komen. De Heere die hij zoekt. De Heere. Maar hier is nog wat aan de hand. Probeer het eens met me mee te denken. Toen de tempel van Salomo verwoest werd, lang, lang geleden, toen vertrok daar wat uit Israël. Dat was de Shechina, dat was de heerlijkheid van God, die wolk, weet je wel, die wolk. Vlak voordat die tempel verwoest werd, ging die wolk, die steeg op van de tempel en die vertrok weg. De heerlijkheid ging weg. Dus die tempel van Salomo verwoest. En straks bij de wederkomst in de oprichting van het vrederijk, dan zal die Shechina weer terugkomen, zegt Ezechiël 43. Maar zo lang is het nog lang niet. Die Shechina, die heerlijke, die wolk, die vertegenwoordigt, die presentie van God, die vertrok vlak voor de verwoesting van de tempel. En toen is na 70 jaar is het volk weer teruggekeerd, toen is die tempel van Zerubabel herbouwd. De tempel is weer herbouwd. Maar die Shechina die keerde niet terug. Die heerlijkheid van God die kwam niet meer terug in die tempel. En wat gebeurt er nou op de grens van het Nieuwe Testament, de geboorte van de Heer Jezus? Iets unieks. Als God mens wordt, weet je wat er dan gebeurt? Het woord is vlees geworden en dat heeft onder ons getabernakeld, gewoond. De Heere Jezus, zijn lichaam is een tempel. En nou woont de volheid van de Godheid, die woont in hem. De Shechina, de heerlijkheid van God, die rust op hem. En als nou dat kindje die tempel binnengebracht wordt. En als Simeon dat kindje in zijn arm heeft, dan heeft hij daar, dan ziet hij daar de Shechina. Dan is het voor het eerst sinds die herbouw van Zerubabels tempel. Dat de Shechina, de heerlijkheid, weer in de tempel komt. En daarom spreekt Simeon over het licht en de heerlijkheid van uw volk Israël. Een licht tot verlichting der heidenen. Ik denk dat Simeon daar wat van beseft heeft. Omdat hij met ogen zag, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Nou, gemeente, ga eindigen. Het is toch wel fijn dat we zo vanavond toch weer, het is wel druk en zo, Maar het zijn toch niet de slechtste diensten, die tweede dienst op de eerste kerstdag. Gemeente, wat heb je nou mogen zien? We staan er wel bijna weer achter. Morgen nog, Maar wat heeft het nou voor me betekend? Laat ik daar eens over gaan nadenken vanavond. Met een kerstcd'tje op de achtergrond. Wat heeft kerst 2009 nou echt voor mij betekend? Gisteren, vanmorgen, vanmiddag. Wat hebben mijn ogen gezien? Ja, heel veel. Je kan de ster hebben gezien. En je kan zelfs een engel hebben gezien. En je kan zelfs wijzen hebben gezien. Geen mensen, geen hemel tekenen, geen engelen, geen hemelwezens. Maar mijn ogen hebben de Heer Jezus gezien. De koning in zijn schoonheid. Ja. Ik had het over Rembrandt, hè. Geïnspireerd door Simeon, Anna. Ik heb het gehad over Calvijn, dat zijn laatste gang naar de kerk, de laatste zang was, de lofzang van Simeon. Een groot hervormer, een grote schilder, laat ik nog eens een grote componist noemen. Ook Bach, ook Johann Sebastian Bach, werd gegrepen door dit tafereel, door dit gebeuren. Johann Sebastian Bach, die plaatst in een van zijn cantates dit vers. Ich habe genug. En dan zegt hij dit. Nu heb ik genoeg. Ik heb heden de heiland, het hopen der vromen, op mijn verlangende armen genomen. Nou, dat is precies waar het om gaat hier. Uw zaligheid. Bereid voor de volkeren en voor Israël. Eerst voor de volkeren en dan voor Israël. Eerst de volheid der heidenen en daarna heerlijkheid voor Israël. Ook dat is uitgekomen. Tenminste, dat is bijna uitgekomen. De volheid der heidenen is bijna binnen. En dan gaat de Heer zorgen dat de heerlijkheid ook voor Israël gaat komen. Ja, apart dat hij dat in deze volgorde zegt. Profetisch. Een licht. Jezus als een licht tot verlichting van de heidenen. We gaan de grens over, het Nieuwe Testament. We gaan ook de grens van Israël over. Ook de volkeren komen in zich. Een licht tot verlichting der heidenen. En, last but not least, tot heerlijkheid van uw volk Israël. De Shechina komt een keer terug in Israël. In de tempel. Net zoals Jozef. Jezus is net zoals Jozef in het Oude Testament. Eerst de volheid der Egyptenaren. En dan heeft hij nog wat te doen met zijn broers en met zijn vader, Israël. De behouder van het volk, Jozef. Eerst naar de heidenen. En op het laatst werd Jozef ook aan zijn broers bekend. Eerst de heidenen. En daarna het ganse volk Israël. Als de volheid der heidenen is binnengegaan, dan zal gans Israël zalig worden. Ik ga eindigen, zei ik al drie keer geloof ik. Maar ik ga het nou echt doen. Ik ben begonnen met Rembrandt. Maar het verhaal is nog niet af. Rembrandt, toen hij 25 jaar oud was, heeft hij een schilderij gemaakt. Nou, dat staat in de Rembrandt-bijbels inderdaad. Hè. Prachtig, mooi, schitterend, topstuk. Tempel enzovoort. Maar weet u. Toen Rembrandt oud geworden was, zijn allerlaatste schilderij, dat niet voltooid is, zijn allerlaatste schilderij is het schilderij geweest Wederom heeft er een tweede poging gewaagd. Over dit tafereel. En dat ziet er heel anders uit dan dat schilderij wat hij maakte toen hij 25 jaar was. Hetzelfde tafereel. Zijn laatste schilderij. Maar nu heel anders. Heel ingetogen. Je ziet alleen maar de oude Simeon. Met het Christuskind. En voor de rest niks. Geen contouren van een grote tempel. Nee. Geen mensen die op en neer en over en weer lopen. Geen kerkraadbank met een aantal fariseeën erin. Geen toeschouwers op de achtergrond. Niks. Alleen maar Simeon, oude man, met het Christuskind. Dat was een testament van Rembrandt. Wat Rembrandt had overgehouden aan het eind van zijn leven, dat was eigenlijk alleen dat kindje Jezus Christus. Simeon als een personificatie van Rembrandt. Je ziet in dat schilderij alleen maar een oude man en die houdt zijn handen niet zo, maar die houdt zijn handen zo. Zo. En op die armen ligt dan zo dwars de Heer Jezus. En hij kijkt erna zo met half gesloten ogen en met een half open mond. Alsof hij in meditatie, in extase is. Alsof hij al in de hemel is. Nou, dat is alles. Dat is alles. Maar zo diep. Christus dragend op biddende handen. Zo diep. En als je dan bedenkt hè, hoe Rembrandt zelf een ontzettend zwaar leven heeft gehad. Hij verloor zijn vrouw Saskia. Drie van hun pasgeboren kindertjes. Ook overleden. Daarvoor al. Dan wordt hij in zijn leven failliet verklaard. Al zijn bezittingen verkocht. Ook zijn tweede vrouw ontviel hem. En zijn laatste kind, hij had één zoon, Titus, ook die sterft. En als Rembrandt dan op zijn oude dag weer opnieuw begint aan dat voorval in de tempel, Simeon, dan is er wat bij hem overbleef, nou precies de kern van kerst. Christus dragend op biddende handen. Daags nadat Rembrandt overleden was, liep er iemand het verlaten schildersatelier binnen. En hij zag dat schilderij. En ergens nog een bijbeltje liggen. Het leven van Rembrandt eindigde in armoede. En toch. Eigenlijk is dat het allerrijkste wat er is. Geen geld, maar als je eindigen mag met die rijkdom die eeuwig blijft. Met Jezus Christus in jouw armen. Amen.